We hebben het hier over openbaarheid van bestuur gehad met Peter Vragen van Staten-Generaal. Ja, dat is een zeer aansluitend dossier, is natuurlijk de luchthaven in Deurne. In de eerste plaats over een bepaalde overeenkomst, waarover Piet de Roek van Vlierplein het daar net al had. Dus die is hier ook aanwezig in de studio, niet het Vlierplein, maar Piet de Roek. En het Vlierplein is dus een burgerplatform dat twee weken geleden boven de doopvont gehouden is. Maar laat het ons eigenlijk, want de tijd is beperkt, toch vooral over het dossier hebben. Vroeger, corrigeer mij Piet als ik het verkeerd heb, maar was dus de uitbating van de luchthaven gebeurde volledig door Vlaanderen. En nu is dat veranderd. Geef daar eens wat achtergrond bij. Ja, want er is ook veel veranderd. Er zijn veel meer vluchten en zo. En dat heeft er allemaal mee te maken. Hè?
Ja, dat is eigenlijk luchthaven van Deurne. Voor de Antwerpenaars die hier lang wonen weten, dat heeft een lange geschiedenis van de jaren 30. Om het heel kort te zeggen.
Trek de microfoon toch maar een beetje dicht.
Ja, de luchthaven is eigenlijk altijd verlieslatend geweest. Hè? Het is altijd uitgebouwd. Eerst door de federale overheid. De staatshervorming is het Vlaams gewest geworden. En daar is een DAB opgericht toen, dienst autonoom beheer, die de luchthaven Deurne overnam van federaal enzovoort. Goed, dat was een chronisch verlieslatend verhaal. De luchthaven van Deurne was en vooral een beroepsopleiding voor wat pilotenscholen zaten daar. En aan de andere kant een zakenluchthaven, lees regelmatig vluchten, vooral op Londen, Diamanteers en compagnie enzovoort. Ten tweede de Kamer van Koophandel in Antwerpen. Overgenomen door de klassieke politiekers in Antwerpen. We hebben altijd gezegd, wij moeten een luchthaven hebben. Dat is zeer belangrijk, onze zakenwereld. Wij zijn een logistieke poort, hier komen voortdurend mensen op en aan. Vlaanderen heeft dan uiteindelijk, om het heel kort te zetten, in 2001 vastgesteld dat die luchthaven niet meer voldeed aan de internationale normen. Die waren verstrengd ook na de aanslagen. Men zat dus voor het moeilijk probleem, zij is altijd al verlieslatend. Ofwel moet ze dicht, ofwel moeten we investeren. Serieus investeren. Er moest een veiligheidsstrook, de krijgsbaan van de Antwerpenaren is dat gekende materie aan het fort, moest ondertunneld worden of omgelegd, want er moest een veiligheidsstrook aangebouwd worden, anders moest het onherroepelijk dicht. Vlaanderen heeft dan in het kader de toenmalige regering, was PPF de grote slogan waar men alles ging oplossen, privaat-publieke samenwerking. Men ging zeggen 1 euro publiek, 1 euro privaat. Antwerpen Kamer van Koophandel op kop, zeiden, dat is heel goed, wij gaan ervoor zorgen. Dat waren de eerste plannen, daar zijn allerlei, zoals het altijd gaat, miljoenen aan studies uitgegeven. Wat bleek, om het heel kort door een bocht te zeggen, in 2006, 2007 heeft de toenmalige Vlaamse minister Peters, die zat toen in onze Vlaamse regering voor mobiliteit en verder, kwam tot de conclusie dat die PPS een dood verhaal was. Men slaagde er niet in om voldoende serieuze financiers, medefinanciers te vinden. Opnieuw deed men de vergissing. Men had opnieuw moeten kijken van, we halen het niet. Men had op dat moment terug kunnen zeggen, oké, laten we ons dan ze maar dicht doen. Hè, wat een logische zaak was in feite. Zegt men opnieuw, nee, we gaan een andere tour op. Als het niet kan PPS, dan gaan we misschien proberen volledig te privatiseren. Goed, daar zijn weer studies aangegeven. En uiteindelijk is daar een decreet gemaakt. 2008, 2009, waar men zowel Oostende, want Oostende heeft ook een Vlaamse luchthaven, als Antwerpen heeft gezegd, eigenlijk ook Kortrijk, maar die heeft men eruit gehaald, want dat was te klein en dat is een heel verhaal, daar gaan we het niet over hebben. Alleszins, men zegt, we gaan die luchthavens volledig in concessie geven, op de privémarkt zetten. Er zijn beslissingen genomen, daar is een decreet gemaakt waar men een nieuwe structuur dacht, namelijk Vlaanderen maakt een LOM, luchtvaart, ontwikkelingsmaatschappij, onroerend goedmaatschappij. En aan de andere kant maken we een LEM die in te vullen is door die privépartner, luchtvaartexploitatiemaatschappij. Dus Vlaanderen geeft in plaats van DAB's, wat een afgevoerd verhaal in de ganse Vlaamse structuur, gaat men dus een LOM maken en zoekt men twee, in principe theoretisch twee privépartners, ene voor Oostende en ene voor Antwerpen. Dit komt in een Europese aanbesteding.
Maar het is volledige privatisering, maar eigenlijk niet helemaal. Het is alleen de exploitatie die geprivatiseerd wordt. De zogezegde ontwikkeling, eigenlijk de infrastructuren allemaal, die blijft.
Dat is aan de kern een groot probleem. U heeft gelijk. Dat juist, als we daar dan op inzoomen, wat zien we dan? En daar is een van de elementen. Hè. Men gaat naar een Europese aanbesteding. Er komt eigenlijk maar één kandidaat uit, Aegis, een Franse groot NV die 12.000 man personeel heeft, aandeelhouder in een aantal van de Franse autostrades, wat luchthavens in Afrika uitbaat en verder. Goed, dat is hun partner, zeggen ze, daar gaan we mee in zee. En dan is het merkwaardig, dan is er eigenlijk een 4-5 jaar van stilte, onderhandelingen, zegt men, tussen die Franse partner die de twee luchthavens gaat in exploitatie nemen, in concessie nemen. En nu komen we tot dus de zogenaamde, wat wij dan noemen, de geheime overeenkomst. In 2013 wordt er voor Antwerpen, dus zoom ik alleen op Antwerpen in, verhaal van Oostende is parallel, wordt er een concessieovereenkomst afgesloten in uitvoering van dat decreet tussen de LOM Vlaanderen, in feite gewoon het Vlaams gewest, MV, maar van publiek recht, en de LEM NV Antwerpen, in feite de maatschappij Aegis. In die concessie wordt er gezegd, jullie krijgen voor 25 jaar, ongelooflijk, ongehoord, voor 25 jaar heel dat domein, 175 hectare gebouw en verder, jullie mogen dat exploiteren, ja, en wij gaan daarnaast één, de infrastructuur op voorhand in orde zetten. We hebben al de ondertunneling betaald, 57 miljoen. We gaan 12 miljoen investeren, want die luchthaven moest terug voldoen aan de internationale normen. Die investering heeft Vlaanderen gedaan. En ten derde, wij gaan ook in de toekomst alle personeel nodig voor de luchtvaartbeveiliging, lees de man in de pompiers en de wet, dat gaat over 65 mensen, die gaan we blijven betalen aan jullie.
Goed. Eén stapje terug. De microfoon mag nog iets dichter, maar we begonnen eigenlijk met het feit, daarnet eigenlijk voor de pauze zei je van, ja, we kregen in eerste instantie dat dossier niet, want u bent nu al bezig aan het vertellen wat u wel gekregen hebt.
Ja, maar ik, en nu komen we tot de kern van de zaak. De kern is de concessieovereenkomst. Het andere is het publieke kader. Wij zijn dus geïnteresseerd, en het was duidelijk, als je nagaat, in parlementaire verslagen, er was ook van het begin af aan, binnen de parlementariërs, twijfels over de kosten-batenanalyse. Want het zou logisch zijn, als men zo'n verhaal in concessie geeft, dat je dan minstens geen deficit meer maakt.
Ja, want de bottom line is, we betalen 5 miljoen per jaar euro's aan belastingsgeld.
We blijven betalen, en juist omdat er heel veel twijfel over was, heeft onder druk van de parlementaire commissie, is aan het Rekenhof gevraagd om de cijfers door te lichten. We hebben het verslag van het Rekenhof opgevraagd, parlementair stuk, geen probleem, kunnen ze ook krijgen. In haar lees je inderdaad, het Rekenhof maakt serieus voorbeeld daarover. Wat hebben wij dan gedaan?
Over de nieuwe overeenkomsten.
Over de nieuwe overeenkomsten. Ja. Vooral de opdracht van het Rekenhof was kijken op basis van de gekende cijfers. Is het zo dat de volgende 25 jaar die concessie ons van kosten vrij gaat maken? Het Rekenhof zegt nee, wij schatten in, maar dat is ook een inschatting natuurlijk, want 25 jaar vooruitkijken is moeilijk. Voor de cijfers zoals wij ze hebben gekregen, zegt onze analyse dat wij minstens gemiddeld 1,5 miljoen euro minstens per jaar gemiddeld zullen moeten blijven bijleggen. Nu, de kern van de zaak is die geheime concessieovereenkomst. En daar gaat het om.
Waar staan de details in eigenlijk van wat die de financiering en de kosten bepalen?
Wij hebben dus gezegd, wij willen die concessieovereenkomst opvragen. Het decreet van de openbaarheid zegt, zoals om mijn voorganger zojuist goed uit te leggen, wij sturen een mail aan de administratie en wij krijgen een vriendelijk mailtje terug. Eerst 15 dagen uitstel, dan krijgen we de concessieovereenkomst, waarbij, en nu citeer ik eventjes, er werden inderdaad een aantal passages zwart gemaakt op grond van artikel 14, paragraaf 3 van het decreet van de openbaarheid. Deze passages bevatten vertrouwelijke commerciële informatie. De contractant heeft ons geen toestemming gegeven om deze informatie openbaar te maken.
Ja, is dat inderdaad niet terecht? Want het staat blijkbaar expliciet in de wet op openbaarheid van bestuur dat vertrouwelijke informatie mag achtergehouden worden.
Ja, dan wordt het interessant natuurlijk, want ik heb dan naar de beroepscommissie, beroepsinstantie gegaan. Je zegt artikel 14, paragraaf, die is niet toepasselijk, want jullie krijgen daar geen enkele motivatie over. Als je het decreet leest, is uiteraard openbaarheid het principe, ook in de grondwet gegarandeerd, en is de uitzondering heel uitzonderlijk. Ja. Dus men moet dat dan wel serieus motiveren.
Het gaat over openbaar geld.
Men ging 60 bladzijden zwart maken, zonder alleen met de ene zin, zoals ik hem juist zeg. Ik heb dus naar de beroepsinstantie gegaan. De beroepsinstantie heeft dan in een gemotiveerd beroep gezegd, het is gedeeltelijk gegrond. Wij geven u toelating om een heleboel artikels. Onbegrijpelijk dat die administratie dat niet geeft, want dat is eigenlijk. Maar goed, de essentie blijft de beroepsinstantie weigeren op hetzelfde argument, namelijk 14 paragraaf die, waar, en nu komen we tot de procedure van de openbaarheid, dan heb je inderdaad 60 dagen om naar de Raad van State te gaan. Eerste kanttekening, ik ben een individuele burger. Ja, voor een gewone burger, met alle respect, is het niet zo evident om naar de Raad van State te gaan. Je kunt op die procedure, er is een goede website, je gaat daarop. Je vindt daar veel opmerkingen, maar één, je moet 200 euro rolweg betalen. Ja. Ik heb die persoonlijk opgehoest, anders was er geen procedure. Twee, Ik ben een oude jurist. Ik heb dus geen advocaat, want ja, dan waren de kosten veel hoger. Ik kan moeilijk de Prodeo vragen. Ik heb een redelijk pensioen. Op welke basis krijg je de Prodeo? Dus ik heb me daar zelf, hopelijk zo goed mogelijk als oude jurist, op gefixeerd terug. Een lang pensioen. En ik heb dus een verzoekschrift opgesteld. Hè? Dat rolrecht betaald. En dat is nu dat is niet aanvaard. Ja. Men heeft mij gezegd, oké, het is in behandeling genomen. Ja. Maar ik wil zeggen, de belemmering. Hier is een cruciale belemmering al. Want €200 hè, is voor elke burger, ook voor mij, dat zei je misschien, weet ik wat, toch een belangrijk bedrag.
Plus, en dat is nog maar beginnen, feite, plus de advocatenkosten.
Voilà, in feite moet je, is dat, ik kan goed zeggen dat het nu mislukt, omdat ik misschien ga zien wat de reacties van de tegenpartij, ik hoop van niet. Hè. Maar goed, in principe moet je er met een advocaat gaan, ja mannetjes, dat is een grap van een paar duizend euro, om een stuk te krijgen dat in dit dossier essentieel is, namelijk... Hoeveel wordt er betaald? En het tweede essentiële element dat ze geheim houden, en dat is heel belangrijk, er staat in dat verhaal, in die concessie, dat er een opzeg kan gegeven worden. Herinner je mijn uitleg? Ja, ja. 25 jaar. Er kan een opzeg gegeven worden, zonder redenen, door de overheid.
Nu zijn we weer over de NO bezig.
De cruciale, de beëindigingsvergoeding. Je hebt de vergoeding. Ja. Dus wat moeten we betalen?
Ja, meneer Droek, ik wil even onderbreken, omdat wat ik eigenlijk nog wil doen in de komende 7 minuten die we nog hebben, is effectief over... ingaan op wat we nu wel weten. En dat is een van de dingen ervan. Ja. Maar het enige wat ik mij afvraag is, van, want je had het over de concessieovereenkomst, die dus eigenlijk alle cijfers zijn geheim, maar hoe heeft het rekenen of dan eigenlijk kunnen berekenen dat er wat impact zal zijn?
Het rekenen of heeft die wel ingezien natuurlijk.
Die hebben die wel ingezien.
Ah, ja.
Ja, maar parlementairen krijgen die niet in te zien.
Het ging over, wat was de discussie? Dat was, de parlementairen hebben de overeenkomst niet kunnen inzien. Okay. Het rekenen of ook niet. Het was bij de presentatie, ja. Er zijn aan de parlementaires, heeft dus de privépartner heeft in de commissie cijfersmateriaal gedebiteerd. En gezegd van, voilà, zo zien wij de luchthaven ontwikkelen en wij denken en verder en verder. En het is na het verslag van het Rekenhof, weet ik het kan reconstrueren, dat er nog een concessieovereenkomst is afgesloten. Nu, het is erg belangrijk, je ziet de kern van de zaak, voor ons als burgers kunnen wij dat opzeggen, wat kost dat, wat betalen ze, is daar inderdaad verlies. En wat we merken nu in heel dat verhaal is dat de privé, dat men hier het decreet van de openbaarheid, als men dit letterlijk zo blijft toepassen, dat men het een dode letter maakt. Want hier gaat het over openbare functie luchthaven, openbare ruimte, 25 jaar aan een privépartner, waarbij wij gewoon niet de essentie van die overeenkomst niet kunnen inzien, niet weten wat ons boven ons hoofd hangt enzovoort.
Ja.
En dat is eigenlijk, en ik denk dat er goede argumenten zijn, ik hoop dat mijn argumenten goede argumenten zijn, ik geloof er al sterk in, om te zeggen, dit is lari en apenko. Vertrouwelijke commerciële informatie? Ik zal in detail zeggen, het grootste argument van de Brugcommissie is, ja, maar als ze dat weten, dan gaan de andere concurrenten ook. Maar mijn argument heb ik ook ontwikkeld. Er is geen andere concurrentie, want er is nog één luchthaven in Vlaanderen. Mm-hmm. En die is dezelfde partner die ook voor hetzelfde contract heeft gekregen. Stoot mij nu eens aan welk commercieel nadeel dat die kan hebben. Hè? Dit is eigenlijk flauwekul. En het gaat eigenlijk over, dat blijkt ook uit de parlementaire geschiedenis, de parlementariër Ingrid Perra met name, mocht het niet inzien, heeft bij Peumans, bij de voorzitter gaan zeggen, ja, maar dit is mijn recht. Die heeft dan gezegd, oké, maar dan is er blijkbaar, ik ken het niet genoeg, is er binnen het parlement een geheimhoudingsafspraak dat in bepaalde dossiers men kan oordelen, dat mag je lezen, dat mag je niet noteren, daar mag je niets van zeggen. Ja, dan kun je het evengoed niet gaan lezen. En dan heb ik, mijn stelling is, parlement aanvaardt dit niet. Wat kan er gebeuren? Nou, dat wil ik nog wel eens zien, wat de grondwetgever gaat zeggen als je naar grondwettelijk hof gaat, dat ze een parlementair kunnen verbieden op een inhoudelijk verhaal.
Ik zou toch vragen om de microfoon wat dichter bij u te schuiven, want wij horen nu duidelijk, maar de luisteraar soms een beetje minder.
Oké. Okay.
Of trek gewoon de... voilà. Maar dus, dat is redelijk duidelijk, denk ik, dat het dus eigenlijk allemaal niet duidelijk is, namelijk omdat er dus bepaalde zaken niet mogen vrijgeven. Maar toch hebt u daar vorige week toch al een aantal zaken kunnen vertellen, namelijk over welke kosten zijn er al gedaan, is wat er ons nog te verwachten eventueel. Want er is daar heel veel volk te werk gesteld, over 65 man. En die worden dus betaald door Aegis, of wie betaalt die?
Ja, je hebt dus de concessieovereenkomst. Ja, dat is de overeenkomst tussen de LOM en de LEM. Daar hebben we het er juist over gehad. Dat is de basis. Ja. Daarnaast is er een subsidieovereenkomst. Die is wel openbaar. Kon men ook niet anders. Waarom niet? Omdat die eenzijdig is. Dat is een subsidieovereenkomst, zoals het woord zegt. Het Vlaams gewest heeft zich voorlopig voor 5 jaar, met verlenging mogelijk, geëngageerd naar EGIS om jaarlijks een subsidie te geven. Waarom? Wat is daar de motivatie? Men heeft het personeel dat daar werkte voor Vlaanderen, een aantal statutaire en een aantal contractuele. Die luchthaven bestond natuurlijk. Er waren 20 pompiers, we hebben een detail. Er zijn een luchthavencommandant enzovoort, een aantal mensen van de veiligheid die scannen enzovoort. Vlaanderen heeft gezegd, volgens mijn persoonlijke mening, te betwisten. In parlement zijn er ook kritische stemmen over geweest. Wij zijn publiek verantwoordelijk voor de veiligheid, de luchtvaartbeveiliging en de luchtvaartdingen. Maar we geven het aan ene concessionaris, ene, namelijk de privépartner. Die mannen hebben dat goed gespeeld en die hebben gezegd, wij willen dat personeel wel overpakken. Er is een CAO met een vakbond afgesloten, want er zijn mensen die hun statutaire rechten niet wouden opgeven. Hè. Er zijn onderhandelingen over geweest. Komt erop neer dat het personeel dat daarvoor werkte voor Vlaanderen, die 65, 66 mensen, zijn de onderhoudsmensen, pompiers, de man met een klak die de vluchten regelt en technici en de verder, dat die allemaal zijn overgenomen door EGIS, in dienst van EGIS, maar dat Vlaanderen die loonmassa blijft betalen. Hè? Dus je moet, als je het globaal...
Dat is enig idee van wat dat kost, want dat is natuurlijk, dat is de rekening.
Dat cijfer hebben we juist opgevraagd. Dat wordt betaald met voorschotten. Vorig jaar, in 2015, is er 3.900.000 en zoveel euro aan betaald. De afrekening moet EGIS daarna dus, nog in detail geven.
Dus dat zitten we al,
die er al zo ligt. Hè? Ja. Dus die mannen die hebben iets in concessie, die krijgen een pak personeel en die moeten misschien een geheime vergoeding betalen die niemand weet. U moet ook weten, in zo'n luchthaven, dat is typisch, veel de grootste inkomsten zijn niet zozeer hetgeen dat daar vliegt over en weer, maar zijn de winkeltjes, de verhuurkantoren van de Avis en Compagnie. Dat is allemaal kassa-kassa van EGIS. Die hebben dat helemaal gekregen.
We hebben dus, als we eventjes die balans maken, de kosten 5 miljoen in het verleden per jaar, maar we hebben nu al bijna 4 miljoen voor die 60, 70 man aan personeel die nog altijd bij Vlaanderen liggen.
Ja, maar daar zeggen ze, dat is een kost die we niet verrekenen. Dat is een heel eigenaardige, bizarre redenering. Waarom? Omdat ze zeggen, brandweer, dat is een openbare dienstverlening.
Wie verrekent dat niet?
Dat beschouwen ze niet. Men zegt, brandweer is een openbare functie. Brandweer is nergens in België. Dus wij, overheid, moeten brandweer voorzien. Dus die wordt buiten de afrekening gehouden.
Ja, dat telt niet mee. Ja, maar die 5 miljoen die vroeger was, dat zat er dan ook niet in dan.
Maar
de vraag is natuurlijk of we beter af zijn.
Die zat er bovenop. Maar mijn redenering is, de BASF, die hebben ook een brandweer. Vlaanderen betaalt die brandweer niet. Mm-hmm. Ja, ze betaalt die brandweer, omdat het een exclusieve dienst is voor dat bedrijf. Moest die luchthaven een publieke luchthaven zijn, of zoals Zaventem, nu maak ik een rare sprong, maar die Zaventem heeft tot hier toe, daar zijn ook twijfels over wat men later gaat doen, maar de overheid heeft daar 51% van de aandelen. Ja. Daar kun je verantwoorden, je zegt van oké, daar is een grote return voor de overheid, Zaventem brengt aardig wat op in de federale kas. Maar hier...
Maar was het
plaatje?
Bent u nu aan het zeggen dat eigenlijk de kost vroeger niet 5 miljoen was, maar 5 miljoen plus dan nog een keer die 65 man?
Ja. Men heeft dus... wat ik nu probeer te invragen te krijgen, is wat de reële kost is, maar we krijgen hem niet te pakken. Ja. Verstaat u? Want essentieel is, wat betalen die Fransen? Als zij zeggen, maar zij betalen met hun concessie de kosten, die andere kosten. Ja, maar daar hebben we grootste twijfels over. Als het dan zo duidelijk is, leg het dan op tafel. Maak een afrekening. Dus we proberen nu ook langs parlementaire weg en zo verder ook kritische vragen constant af te vuren op het moment op wijd. Want daar is iets dat niet klopt. Anders zou men het niet zo geheim houden. Hè.
Ja.
Dit is eigenlijk los van, want het is niet het schandelijke van het financiële verhaal, dat is schandelijk. Wat ons uiteraard als actiegroep vooral motiveert, is de overlast en de onverantwoorde optie om binnen een zo dichtbevolkte agglomeratie een luchthaven te gaan aan een privépartner geven, die in feite, logischerwijs, winst wilt maken. Dus hoe meer, hoe langer, hoe meer maatschappij zou willen aantrekken. De overlast zal dus groeien, waarbij de Vlaanderen blijft betalen en de winst wordt geprivatiseerd. Het is onbegrijpelijk.
Ja, maar dat is wel interessant, want u zei het daarnet al, want er gaan meer passagiers komen, dus wat je ook bijvoorbeeld ziet op Zaventem, dat wordt van langzaam meer gecommercialiseerd. als je eindcheckt, ben je verplicht, ze sluiten alle andere wegen af om door die winkels te wandelen. Die inkomsten, daar heeft de overheid daar dan, worden we daar niet beter
wij
van?
Wij weten, nee, het verhaal is, het is volledig in concessie gegeven aan die privépartner. Ja? En puur anekdotisch, ik wil niemand ziek aanjagen, maar de CEO van de LEM, MV, het is de Franse, dat is Marcel Bulens, en je kent die mensen niet persoonlijk, ik heb er ook niks tegen, want ik denk dat hij een heel brave man is, maar die heeft wel, dat was de CEO die Charroi heeft grootgemaakt. Ja? En de Fransen hebben die niet toevallig natuurlijk aangetrokken, want die kent heel het verhaal in België goed, en ook de complexe wegen om erkenningen en zo verder. Mm-hmm. En die heeft Charroi inderdaad op de kaart gezet. Hè? Dus dit doet men niet om 5 vluchten per dag vanuit Antwerpen te laten vertrekken. En als je dat dan combineert, en vandaar zeggen wij ook, ja, heel het verhaal van Ringland, heel het verhaal van Straten-Generaal is voor ons ook, wij zien dat als een soort, ja, een groot Antwerpsverhaal. Hè? Er is hier een leefbaarheidsprobleem. Men zijn terecht zeer tegen en voor het Ringland oplossing en compagnie, maar ondertussen creëert men opnieuw een potentieel serieus probleem in een verdachte, minstens verdachte of minstens geheime, een verdacht mag ik dan zelf niet gebruiken, want dan moet ik lacht inleggen, maar minstens geheime verhalen, hè, waar we geen inzage in krijgen, wat totaal gebrek aan transparantie is.
In principe kan ieder moment, zou eigenlijk de volgende radiomaker al moeten toegekomen zijn, is er nog niet, dus we kunnen nog even doorgaan, maar misschien moeten we ieder moment stoppen. Maar ik had u daarnet een beetje eigenlijk onderbroken, dat u over die verbrekingsvergoeding had.
Ja.
Hè, want als nu blijkt, we krijgen de cijfers en het rekenen of whatever, blijkt dat dat eigenlijk slecht is, dan komt politiek naar boven, dan staat er wat Heysa over. We kunnen er, artikel 21, hebt u gezegd van, we kunnen er van onder.
Ja, voor wat ik lees, staat er heel duidelijk in de concessie, ik neem aan dat het altijd, dat is geen wijziging, dat de Vlaamse overheid, mits een opzeg van 6 maanden, deze concessie kan opzeggen, maar mits betaling van de beëindigingsvergoeding, nu neem ik aan dat niet zal eindigen met 100.000 euro. Maar dit is natuurlijk cruciaal. Hè? Want als je voor 25 jaar iets tekent, ja? En aan de andere kant zegt men, kan er op 6 maanden op uit, en ik betaal eventueel beëindigingsvergoeding, dat is niet toevallig. U moet ook weten, maar zelfs verleiden, hangt toe Europa. Hangt als een soort zwaard van Damocles boven heel deze constructie. Want Europa heeft heel de concurrentieregels, zijn hier een groot bedreiging voor hun, voor ons hopelijk ook. Dat zou betekenen dat het spel en die beëindigingsvergoeding en die opzicht heeft daar, naar mijn bescheiden mening, ook mee te maken. Men heeft zich wel ingedekt omdat men weet, ja, we hebben hier iets afgesproken. We houden het wel geheim op een aantal cruciale punten. Maar men heeft, er is nog een zeer recente parlementaire vraag over geweest aan Weitz, en heeft toegegeven dat Europa, dat dossier bij de Europese Commissie ligt, dat er een eerste toetsing negatief was. Dat ze hun dossier aan het herwerken zijn. Maar ondertussen vliegen ze en hebben ze het spel open. Een overheid die dat nog riskeert, als ze daar later ook nog eens een schadevergoeding moeten betalen, in een gewoon privébedrijf, een CEO vloog buiten. Hè, zo'n contract afsluiten. Dus puur juridische toetsing.
Ik zie het al gebeuren. Het zal een beetje zijn zoals met de deals met de multinationals. Dan zal Europa zeggen van dat mag niet. En dan zullen onze politici zeggen van het is schandelijk hoe de onzekerheid van de bedrijven, van de ondernemers.
Men heeft daar een contract. U kent het uiteraard, hè? Maar ik heb het van ver gevolgd.
In het kader ook van de Oosterweelverbinding is er dus een meer dan behoorlijke schadevergoeding betaald aan Noriant. En nu blijkt dat
ik heb die gezien in de boeken, dat was 40 miljoen ongeveer. Hè? Ik zat hier in de boeken van de BAM, toevallig van 2014 of zoiets. Ja.
Wel, maar in ieder geval, we hebben een document opgevraagd.
En dan kan ik de redder die dan zei van, dat is een prachtige deal gesloten.
Maar ook daar, het document waar dat die schadevergoeding in vermeld staat, wordt ook beschouwd als geheim. En als bedrijfsinformatie. Wat op zich niet kan, omdat je als je het bekijkt vanuit. En eigenlijk kan je het ook hier met deze concessie beschouwen.
Maar die is toch bekendgemaakt geweest? En die staat zelfs in de boeken. Er staat eenmalig extra kost, heb ik gezien. Ik heb toevallig het jaarverslag bekeken van BAM, was het van 2 jaar geleden. Volgens mij was dat de kost. En er is toch gesproken geweest over 14 miljoen of wat dat ook was? Maar blijkbaar is er dan toch een document.
In ieder geval het document. Ja. Het document op zich,
de deal,
waar het in staat, de deal, hè, ja, die heeft men opnieuw op basis van de regelgeving, van de geheimhouding en economisch belang, heeft men niet willen leveren.
Ja, wat misschien ook een teken is dat het eigenlijk aanvechtbaar was, of het wel moest.
opnieuw, ik ga mij daar niet over uitspreken. Ik bedoel, je moet een document lezen om te weten wat kan en wat niet kan. Maar in essentie, waarover gaat het? Elke publieke opdracht, je hebt een prijsoffert, de prijsoffertes worden bekeken, je hebt de hele wetgeving rond de openbare opdrachten, en een van de aspecten is prijs en wat je daarvoor geeft. Ja. En we stellen nu vast dat die essentiële elementen, en ook in dit dossier, dat die essentiële elementen over wat zal het nu reëel kosten, dat men een intellectuele constructie organiseert waarbij dan men stelt dat dit nu bedrijfsgeheim is. Mm-hmm. Terwijl ik kan aannemen dat wanneer dat je het hebt over de offertes, en wanneer dat je verschillende offertes bent aan het bekijken, dat je op dat tijdstip het nog altijd beschouwt als bedrijfsgeheim. Mm-hmm. Maar van het ogenblik dat je met iemand een contract sluit, dan sluit je dat contract met de maatschappij. En dan valt dat document onder de openbaarheid en mag minstens iedereen weten welk contract dat we getekend hebben. Mm-hmm. Want eigenlijk is dit een beetje stellen van we hebben een stofzuiger aan de deur gekocht, maar de kleine lettertjes mag je niet lezen van het contract.
Mm-hmm. Ja. Voor alle duidelijkheid, dat was dus Peter Verhagen van Straten-Generaal. Piet Roek van Vliegerplein Deurne. Verbrekingsvergoeding hebben we het juist over gehad. Ik wil nog iets van de subsidieovereenkomst die geheim is.
Nee, subsidieovereenkomst is niet geheim. Hè. De essentie daarvan is...
De microfoon.
Je krijgt daar dus het personeel nodig voor de beveiliging, de brandweer, de luchthavencommandant, de technici van de luchthavencommandant, de mensen die aan de beveiliging staan, aan de scantoestellen en zo verder, die krijg je allemaal. Hè? Die hebben de CAO afgesloten. De vakbond was, denk ik, dan blij dat die mensen hun job konden houden. Hè? Maar wij gaan dat betalen. Dus jaarlijks wordt daar een verrekening gemaakt.
Dat is die zogenaamde subsidieovereenkomst, die 4 miljoen per jaar dan eigenlijk. Maar er was dan vorig jaar in de boeken, zagen we dan 800.000 euro's nog een keer verschijnen.
Ja, dat is natuurlijk, in de andere overeenkomst staat ook dat de grote onderhoudswerken, dat die ook door Vlaanderen zullen blijven betaald worden. Met andere woorden, Aegis moet voor de poetsmedam zorgen, zeg ik. Hè? De kleine onderhoud. Hè? Maar de grote onderhoudswerken, en op 25 jaar kun je zo ervan uitgaan, hè? Dat is niet overal dat erin staat, dat die ook, en er een andere clausule staat ook letterlijk, kunt ze lezen, dat indien er verstrengde normen komen, wat op 25 jaar sowieso gaat gebeuren, dat ook Vlaanderen opnieuw de zaken gaat betalen. Dus we hebben er eigenlijk een soort engagement, een open cheque geschreven aan die mannen, en het straffe is dat we niet mogen weten wat die gasten in de plaats betalen. Nu, als het dan zo'n goede deal is, had men dat per... Dus laten we zeggen, het is het bewijs ad contrario dat er ergens iets niet klopt. Hè? Dat die een deal de toet van goed bestuur en van ernstig, puur op het financiële vlak dan nog, ernstig financieel beleid al niet zal doorstaan. Laat staan de overlast, want daar is het om, mogen de essentie natuurlijk niet vergeten, wij hebben last met die een deal. Waarom? En we zijn er gaan op inzoomen, omdat juist wij nu maar akkoord gaan met het geluid, ultrafijn stof, noem maar op, al wat er op ons afkomt. En nu reëel, al de mensen daar in de buurt, zeker, worden daar een betaald van, kwaad van, hebben zich verenigd.
Ja. En wat er verder uit zal komen, hangt ook een beetje af van al de, we gaan afsluiten, hè, ja. van de evolutie van die trafiek inderdaad, en dat is nog onduidelijk, hè.
Ja. Ja, natuurlijk. Hè. Het kan, laten we zeggen, er zijn een paar scenario's mogelijk. Europa kan ertussen komen. Hè. Dan kan het ons, naar mijn inschatting, inderdaad veel geld kosten. Maar goed, dan zijn we er vanaf. Hè. De politiek kan besluiten dat het niet kan. En dat zal maar zijn wanneer er zoveel mensen rondom en in een brede Antwerpse perspectief zeggen, dit is geen zaak, daar moet geen luchthaven komen, daar moet iets anders komen, dat geeft enorme opportuniteiten. Hè. Dus ja, of Aegis gaat zelf tot de conclusie komen dat ze het niet genoeg rendabel krijgen, hè, want ze zullen er in de aanloopfase, en dat kan ook niet anders, wel geld in stoppen, hè. Maar dat weten we dus ook niet, omdat we niet weten. De concessie is, dat weten we wel, is gebonden aan een aantal parameters, zodanig dat we weten dat zij in de eerste fase quasi niks zullen betalen en ooit al vanaf een bepaald rendementsniveau meer gingen betalen.
Mm-hmm. Ja? Ja.
Ze hebben zich dus heel goed ingedekt. Zij hebben het zeker heel goed gespeeld.
Ja. Eén ding dat ik opeens aan dacht, dat wel toch wel interessant is om te vermelden, is dat, je noemt jezelf burgerplatform, geen actiegroep, maar je voert dus actie tegen de luchthaven, maar terzelfde tijd gaan jullie ook op zoek, een beetje geïnspireerd, door dan misschien Straten-Generaal en Ringland, naar positieve alternatieven. Ja, zeg ik er wat het plan daar is.
Ja, Het is natuurlijk zo, het gaat over een enorm oppervlakte, 175 hectare. Je hebt, bij de mensen leeft, de mensen die daar heel veel jaren wonen, ik zelf ook al, hè, we hebben een heleboel mensen overigens die er eigendommen hebben, die zeggen, ja goed, vroeger hadden we er toch niet zoveel last van, dat klopt, omdat de luchthaven relatief bijna, ja, ze was ook deficitair, niet toevallig in de verder, en ze lag bijna op haar gat, om het in Antwerpen te zeggen. Maar nu worden die mensen ongerust. En dan krijg je natuurlijk ook de vraag bij ons ook, ja, dit kan niet als het verhaal volledige privatisering toch niet haalbaar is of niet ernstig is, ja, dan is er maar één alternatief, dan moet ze dicht. Hè, want het heeft geen zin van... dus, en dan is een vraag, dit is een enorme opportuniteit natuurlijk. En dan zeggen wij, dit moeten we als, met mensen, met de mensen, met de buurt, met experten, we weten nog niet, we gaan daar nu binnenkort ons over bezinnen. En we steken uiteraard de hand uit naar alle mogelijke groepen die in Antwerpen bekommerd zijn om dat globale leefmilieu, om te gaan kijken, kunnen we dat hier niet op een hoger niveau naar een beter toekomstperspectief brengen. Want dit geeft een enorme mogelijkheid. En dat gaat niet alleen over groen, hè, want je moet weten, in feite heeft die luchthaven een nabestemming. Reeds in het gewestplan van de jaren 60, parkzone. Als ze weggaan, moet het park worden. Nu, dan krijg je natuurlijk van de mensen, en terecht, ja, maar zeg, park, park, en het werk, enzovoort. Het is verre van onze bedoeling om daar, laten we zeggen, één grote gazon nu trekkend op flesjes te trekken. Ik denk dat het moment daar is, en dat we daar nu willen op, om gingen in gang te zetten, het denkproces, welke opportuniteiten zijn dat? Dat kan uiteraard ook sociaal woningbouw, tewerkstelling, groen, recreatie. Er zitten een aantal... ik weet het niet, dus ik ben ook geen expert. Dit moet een open uitnodiging worden aan iedere, aan betrokken, aan experten, aan de overheid. Om samen iets creatiefs, iets moois te maken. Maar het is duidelijk, de luchthaven is op een onfatsoenlijke manier geprivatiseerd. Het klopt niet, de overlast groeit en is onacceptabel. Er moet dus in de toekomst en liefst zo snel mogelijk een alternatief komen, uitgewerkt worden, liefst met zo'n groot mogelijke betrokkenheid. Wij hebben daar geen plan.
Volgend jaar op het Ringland Festival misschien ook een stand van het Vliegerplein?
Wij zijn in blijde verwachting dat onze kruistocht, moet je het bijna gaan noemen tegenwoordig, om de mensen, en daar is zeker, je voelt dat, hè, de mensen, zoals het altijd gaat, zeggen ja, inderdaad, maar je overdrijft nu toch al. Maar als je dan uitlegt wat er gebeurd is, en dat het alleen kan stijgen, ofwel crashen, maar ook stijgen, en dat we voor 5 jaar eraan vastzitten, dan begin je natuurlijk een heleboel mensen te zeggen, hola. Hè. Je moet zien ook, die landings, er is maar één baan, vreemde. Ofwel is het de Groenhoek Berchem. Nu die mensen, alleen, nu stel ik het een beetje plat, want daar ga je niet over, maar de waardevermindering van die mensen van hun huis, die beginnen dat te realiseren, hè, want het zit er in een hof, en je kunt daar op bepaalde punten, kun je de passagiers door het raampje zien zitten. Hè? En nu gaat dat 4-5 keren per dag. Maar als dat 15, 20 of 25 of 30 keren per dag wordt, ja, dan wordt dat... wij gaan ons huis niet meer verkocht krijgen. Of onder de waarde. Wie gaat er hier willen wonen? Hè? De scholen, er zitten 3 scholen in RVT. De S-school zit er onder andere heel dichtbij. Die mensen die zeggen, als hier passeert, moet ik even zwijgen, die leraar. Moet ik even zwijgen. Ik ben niet meer verstaanbaar voor mijn leerlingen.
En dat is heel moeilijk voor Piet de Roek. Dus ja. Ik kan nog uren doorgaan. En ik hoop dat we in de toekomst nog wel een keer mogen hebben om het verhaal van het geheim document verder te zetten. En dan ook misschien over de evolutie van de trafiek en allemaal verder te kunnen spreken. Dank alvast om naar de studio te komen. Natuurlijk ook Peter Verhagen van Straten-Generaal. Volgende week eventjes kijken. Vuil voetbal zie ik hier staan. Ivo Belet zouden we dan bellen. Ik weet zelf niet waarover het gaat. Dat is Louis die dat ingepland heeft. En dan het gepland gesprek voor vandaag met Bart Caron over de plannen met cultuur en financiering van cultuur. Ik veronderstel dat die naar volgende week uitgesteld zijn. Dus abredung volgende week. Redactietijd, Radio Centraal. Geen tyfustijd blijkbaar vandaag. Spijtig genoeg. Maar dan hopen we dat er toch iemand om 3 uur komt opdagen. Tot volgende week.